Goedemorgen iedereen, welkom in de pottenbakker. We zijn blij dat we vanochtend opnieuw mogen samenkomen. Als kerk, als broeders en zusters. Ik wil graag een bijbeltekst voorlezen. Het is een gedeelte uit Matteüs 16. Ik moet het niet per se opzoeken, ik zal het gewoon voorlezen. Het is Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Zij antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben jij, Simon Bariona. Want dit is niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Ik wil vooral stilstaan bij dat ene zinnetje. En wie ben ik volgens jullie? Nu woensdag start de vastenperiode, de aanloop, de 40 dagen tijd, de aanloop naar Pasen. Het is de aanloop naar een heel mooie, bijzondere gebeurtenis waar we uitkijken. En het is misschien ook een tijd, ik weet niet als je daaraan actief deelneemt aan de vastenperiode of dat je iets speciaals doet of wat dan ook. Maar het is goed om in die periode om daar bewust naartoe te leven. En misschien speciaal bij die ene zin die daar staat, dat Jezus zegt, en wie ben ik volgens jullie? Het is ook een vraag die aan ons kan gesteld worden. Ons leven gaat verder. Wij worden elke dag een stukje ouder. Uw leven gaat zijn gang. Maar misschien zijn er dingen dat we uit het oog zijn verloren. Zijn er dingen die Jezus vroeger voor u betekende, maar die in de loop der tijd was zijn vervaagd. En het is een heel treffende zin. Het is iets dat Jezus ook op dit moment aan ons vraagt, bij wijze van spreken. En wie ben ik nu, vandaag, in 2024, wie ben ik volgens jullie? Ik wil graag, voordat we de dienst beginnen, even bewust 2 minuten stil te nemen, dat iedereen ook aan het begin van de dienst even kan voor zichzelf bidden, even kan stilstaan. Misschien zijt je hier terechtgekomen met stress rondom u, hebt je moeten haasten, stonden in de file, of ik weet niet wat allemaal. Wellicht niet, maar ik weet niet hoe dat je hier bent terechtgekomen. In een rustige toestand of in opgejaagde toestand. Maar het kan zeker geen kwaad om even 2 minuten stilte te nemen, om even voor jezelf de dienst te beginnen, een keer stil te staan. Ja, wie is Jezus? Hoe zit ik hier op dit moment? Zijn er dingen dat ik beter loslaat voordat we aan de dienst effectief beginnen. Dus ik wil u uitnodigen om 2 minuutjes stil te worden, dat we kunnen de tijd nemen voor onszelf om even tot God te komen. En dan kunnen we daarna als gemeente samen God danken door muziek. En er is ook een preek. Raymond is naar onze kerk gekomen, dus Raymond zal het woord delen. Het is ook avondmaal vandaag, maar laat ons dus eerst 2 minuutjes stilte nemen om in stilte tot God te komen. Heer God, wij danken u voor deze ochtend. Wij danken u voor dit moment waar we als gemeente mogen samenkomen om uw liefde te vieren, om te vieren dat u onze God en Koning bent. Vader, wij danken u dat we, net als dat we net gelezen hebben, echt een inzicht hebben mogen ontvangen, Heer, van wie dat u bent. Wij mogen weten, Heer, dat wij een kind van u mogen genoemd worden. En wij danken u daarvoor. Vader, wilt u deze ochtend zegenen? Wilt u de dingen die op ons wegen, de dingen dat we deze week hebben meegemaakt, die een last zijn, Vader, dat het mag, dat mag wegvallen, Heer, dat het geen belemmering mag zijn om ons op dit moment op u te richten, onze focus op u te leggen, om u door middel van onze mond te loven en te prijzen. Heer, we vragen u zegen over dit moment dat we een open hart mogen hebben. Vader, als wij verandering nodig hebben, verander ons, raak ons aan. Want dat is ook hetgeen dat we als gemeente nodig hebben, Heer. Vader, wij danken u dat u ons draagt, dat u de gemeente bouwt. En Vader, u bent hier onder ons. En wij danken u daarvoor. Zegen deze dienst. Amen.
En we gaan samen recht staan. We gaan een paar liederen nemen, 4 liederen. Dan is kindermoment. We beginnen met het eerste lied. Uw naam is de hoogste.
Schepping zingt.
gaan een laatste lied nemen. Houd me dicht bij u. En dan is het kindermoment door, Geertrui. Houd me dicht bij u.
Iedereen, de kinderen mogen hier vooraan komen. Zet u maar daar neer, we gaan straks dan recht staan. Maar je mag eerst zitten, ja. Oké, we gaan eerst ons liedje zingen. En omdat de Heer Jezus ons zou leren, want als we leren wachten, dan groeit er een vrucht in ons. En dat is geduld. En geduld, dat is zowel voor de kinderen als de grote mensen heel moeilijk. En we hebben Jezus daarvoor nodig. En we gaan dit lied nu zingen. Ik heb Jezus nodig. Sta maar recht en kom maar hier. We zingen dapper mee. En we maken de gebaren erbij. Ja? En vooral dat laatste. Hè? Danken. Ja. Wie gaat er bidden voor de zondagsschool? Kom maar naar voren, hoor.
Dank u, Heere God, voor deze dag. En dat we een leuke dag mogen hebben. En dat iedereen een fijne dag mag hebben. En het ook een leuke dag mag hebben in de zondagsschool. In Jezus' naam, amen.
Amen.
We gaan onze gastspreker Raymond uitnodigen.
God leidt. Welkom allemaal. Fijn dat ik in jullie midden mag zijn. De laatste keer was vorig jaar. Oh, wauw. Ik krijg een glas water. Dat betekent dat het een lange preek wordt. Ja, 2 uur. Ik moet trouwens vanmiddag om 3 uur thuis zijn. Gaat dat lukken? Want jullie hebben gezegd, er is nog avondmaal. Gelukkig weet ik wat dat betekent, maar als je dat niet weet, dan denk je van oei, 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 hoe lang gaat het hier duren? Wie herkent het symbool hier aan de linkerkant? 1 persoon, 2 personen. Zijn dat open doors vertegenwoordigers? 4 personen. Wie mag ik het woord geven? Ik zou zeggen Rut, maar die ken ik zo goed. Wie durft? Zeg maar, help elkaar maar. Ja, van Nasri, ja. De Arabische N. Staat voor de volgelingen van de Nazarea. Staat voor christen, je hebt gelijk, ja. Ja, wordt op de deuren van christenen gezet in het Midden-Oosten, omdat ze willen de christenen viseren. Ze willen de christenen in de gaten houden. En zeker vanaf de tijd van IS is dit opgekomen. Tijdens de zuivering van Irak tekenden IS-strijders dit symbool op christelijke huizen. Een N als duidelijke teken van dit zijn Nazareërs, dit zijn volgelingen van Jezus, die moeten we in de gaten houden. Heel wat christenen zijn trouwens op dat moment op de vlucht geslagen. Zeiden ook dan vaak, we hadden het beter destijds onder Saddam Hussein. Dat was ook een dictator voor alle duidelijkheid, maar het ging ons toch beter dan wat er nu gebeurt. En andere christenen zijn gebleven met risico om gedood te worden. En wereldwijd toonden christenen en mensen, trouwens ook niet christenen, zich solidair met wat er daar gebeurde. En ze namen dit teken over op Facebook, op Instagram. Op X, op heel veel verschillende plaatsen, waar ze een avataartje konden maken namen ze dat over. Om duidelijk te tonen van, wij willen voor jullie bidden. Wij voelen ons met jullie verbonden. Jullie staan niet alleen. Wij staan mee in jullie lijden. Het thema van mijn prediking zal gaan over Daniël 8. Dat is een wat moeilijkere tekst, maar ik durf dat met jullie aan. En het thema van die tekst is, God leidt. God leidt met zijn volk mee. En ik wil graag met jullie een stuk in dat boek van Daniël komen, in dat verhaal komen van Daniël. Ik ga ook dadelijk wat hier en daar lezen, om wat duidelijkheid te geven. Maar dit hoofdstuk gaat over God die met mensen meeleidt. En God die zelf leidt. Dat is het thema wat ik naar voren wil brengen. Best wel bijzonder, want het boek Daniël is een boek wat heel bekend staat voor alle profetieën die de profeet Daniël, of de staatsman Daniël, daar aan het koninklijk hof in Babylon, allemaal voorspeld. Daniël leeft ongeveer rond het jaar 500, 600 voor Christus. Dus zo'n tijdsspanne. En hij vertelt wat er gaat gebeuren 200, 300 jaar later en zelfs nog verder in de toekomst. Dat is bijzonder. Om even op je te laten inwerken, kun je mij vertellen. Wat er in het jaar 2400 zal gebeuren. Wie durft. Een vulkaanuitbarsting. Misschien dat je groot gelijk hebt, hè, zo van die dingen. Er komt zeker een verkeersongelukje voor in dat jaar. Hoewel, met onze technologie weet je dat zelfs niet. Maar je moet bedenken, dus Daniël zit in het jaar 500 voor Christus. Ik rond dat even nu af voor het gemak, hè, 500, 600 voor Christus. En hij spreekt over dingen die gaan gebeuren 300, 200 voor Christus en nog in de verre toekomst. Gewoon om je dat even voor te stellen. Dat is dus niet zomaar puur gokken en geluk hebben. Je kunt misschien nog vertellen wat er in 2026 gaat gebeuren. Je kunt misschien nog vertellen wat er in 2030 gaat gebeuren. Maar in 2400 wordt het toch heel moeilijk. Zo ver kun je niet vooruitkijken. Dat is gewoon heel lastig. En alle voorspellingen die er worden gedaan, want men probeert dat trouwens, ook in de gewone, seculiere wereld gebeurt dat. Dat is een bepaald vak, kun je voor studeren zelf. Futurologie heet dat. En men probeert dus te veronderstellen van, oké, gaat Amerika de grootmacht worden of gaat Azië de grootmacht worden? Wat heeft dat dan voor voordelen als ze met die of met die in zee gaan? Dus men is er wel zeer intens mee bezig met dit soort vragen. Maar als je dat soort boeken leest, dan merk je dat dat altijd een gokspel is. Het is een gokspel, je kunt dit niet weten. Terwijl Daniël heel nauwkeurig voorspelt wat er gaat gebeuren. Ik vind het een belangrijk punt. Als ik ga spreken over God en het lijden, dan vind ik het zeer belangrijk te benadrukken dat de Heere God altijd in situaties waarin hij zelf zal lijden en zelf leidt, verwijst naar het gegeven dat hij dat van tevoren al wist. Makkelijk, pak even het kruis. Jezus wordt gekruisigd. Maar tijdens die kruisiging vervullen zich rond de 30 profetieën uit het Oude Testament. Allemaal dingen die van tevoren al gebeurd en voorspeld zijn, gebeuren allemaal op Golgotha. Dus God laat daarmee zien van, het overkomt mij niet zomaar alsof ik er niet mee gerekend heb. Ik weet het van tevoren. Jij volgt een God die de geschiedenis kent. Maar het bijzondere van onze Heer is dat hij mee in dat lijden gaat. Dat zie je heel duidelijk op Golgotha en dat gaan we daar ook in het boek Daniël zien. Besef dat je een God dient die de toekomst kent en die tegelijkertijd meegaat in de moeilijkheden van jouw leven. Wij dienen geen Superman die als het ware zegt van ja, lijden dat ken ik niet. Dat hebben de andere goden. Wij dienen een God die het lijden meekent. Meemaakt. En Daniël die beschrijft in Daniël 8 hoe de Grieks-Macedonische wereldmachten, de Perzische wereldmachten, met elkaar in botsing komen. Eigenlijk vrij actueel, ik weet niet of jullie Netflix hebben. Daar is net een reeks gaande over Alexander. Alexander de Grote, waar heel duidelijk het verhaal van Alexander de Grote, docodrama, is het documenteren met drama erdoorheen, wordt uitgewerkt. En het is bijzonder om eigenlijk daar te kijken naar dat boek Daniël, hoe Daniël daarover gaat spreken. En ik ga met jullie dadelijk kijken naar de tekst. Ik ga het stuk uitleggen, maar even voor het gemak. We hebben het Medo-Persische Rijk. Dat is zo het Persisch Rijk wat vandaag, zou je kunnen zeggen, voornamelijk Iran en aan het begin, hè, en ook het noorden van Irak is. En daarna hebben we het Grieks-Hellenistische Rijk, Alexander de Grote. Ik heb het niet over dat Grieks restaurant in Kortrijk, maar de man van destijds, de grote held. En die dan vanuit Macedonië, het noorden van Griekenland, dat Persische Rijk volledig onder de voet loopt. Wat men niet had verwacht. De documentaire op Netflix laat dat trouwens heel mooi zien. Ik ben best wel dankbaar dat die momenteel bestaat. En niemand had gedacht dat dat Medo-Persische Rijk aan een einde zou komen. Iedereen had gedacht, dit is het grote rijk. De Mede en de Perzen waren trouwens ook heel welwillend naar de mensen toe. Ze hadden tegen Israël gezegd, jullie mogen teruggaan naar Jeruzalem en de tempel voor God herbouwen. We hebben zelfs een cilindertje gevonden in de 19e eeuw, waarop inderdaad de tekst van Chorus, Kyrus de Grote, staat van, ik sta toe dat de volken teruggaan naar hun plaats en dat ze de tempel herbouwen. Dat cilindertje ligt momenteel in Londen in het museum. En de Perzen waren heel welwillend. Ze probeerden echt mee rekening te houden met de volken, met de godsdiensten van de volken. Ze waren heel anders dan de Babyloniërs. En niemand had gedacht dat dat grote Medo-Persische Rijk aan zijn einde kwam. Maar Daniel, die nog in dat Medo-Persische Rijk leefde, zag vooruit en besefte, ook dit rijk komt op zijn einde. En hij vergelijkt dat Medo-Persische Rijk met een ram. Een ram met twee horens, waarbij de ene ram een horen verwijst naar het Medo, het Rijk van de Meden, en het andere stukje verwijst naar het Rijk van de Perzen. En dan wijst hij erop dat er een strijd zal ontstaan, dat de koning van Griekenland zal komen. Die wordt vergeleken met een geit, een geitenbok. Is niet interessant, denk ik, om elkaar met dat soort beelden te vergelijken. Maar goed, in die tijd waren de dieren ook wel vaak gebruikelijk om dingen te verduidelijken. En die geitenbok komt en valt dat Medo-Persische Rijk aan. En dan gebeurt er iets vreselijks. Alexander de Grote sterft. Hij is 33 jaar. Hij begint trouwens aan zijn macht zo rond de 30. En hij sterft als hij 33 is. En de Bijbel spreekt meerdere keren over deze man. Niet alleen in Daniel. En Alexander de Grote sterft en ja, zijn vrouw is op dat moment zwanger. Maar je begrijpt, dat kindje kan niet meteen koning worden. Wordt ook trouwens later vermoord. En het rijk wordt verdeeld onder zijn vrienden, zijn generaals. En die vier generaals die daar dan de macht krijgen, die zijn in dat opzicht van belang voor Daniel en voor de Heere God. Omdat een van die generaal de macht krijgt over Syrië in het noorden. En een andere generaal krijgt de macht over Egypte in het zuiden. En waarom is dat zo interessant? Omdat daartussen Israël ligt. Want die twee generaals en hun nakomelingen komen vaak met elkaar in botsing. Daniel beschrijft dat tot in detail in hoofdstuk 11. En ik vermeld dat bewust om ook de betrouwbaarheid van de Bijbel even mee te pakken. Want in Daniel 11 hebben we het hoofdstuk in het Oude Testament waar de meeste profetieën in staan. En tot in detail vervulde zich daar de zaken. Dat is bijzonder. Daniel vertelt, ja, en die komt dan aan en dan gaat hij er aanvallen en dan gaat hij trouwen met die persoon. Maar dat is nog 100, 200 jaar in de toekomst. En hij vertelt precies wat er gebeurt. En hoe het gebeurt. En dat de ene koning van Syrië naar het zuiden toe gaat, komt hij in Egypte. En dan gaat hij daar verschillende steden aanvallen. Tenminste, dat probeert hij, want hij wordt tegengehouden, zegt Daniel, door schepen van de Kittims, dat zijn de Romeinen. En inderdaad, de Romeinen zijn gekomen. 200 jaar later was er inderdaad een van die gasten vanuit Syrië die aan het aanvallen was. En de Romeinen zeiden, oh man, wacht even. Hij keek als het ware op zijn smartphone en zegt, niet aanvallen. En de Romeinen, die hebben hem inderdaad opgepakt. En hij probeerde dat te verduidelijken, maar ja, dat zijn vijanden en dergelijke. En toen hebben de Romeinen een cirkel rondom hem getrokken en gezegd, weet je wat, je mag nadenken nu of je gaat aanvallen of niet. En ik wil dat je een keuze maakt voordat je uit deze cirkel komt. En die persoon besefte natuurlijk, ik heb hier weinig te kiezen, dus ik trek weer terug naar Syrië met mijn leger. En dat doet hij dan ook en daarbij is hij natuurlijk super boos en kiest ervoor om dan Jeruzalem aan te vallen. Een grote moment breekt dan aan. En Daniel beschrijft dat. En er is nog een boek dat beschrijft. En het is nu geen Bijbelboek, maar het is wel superhandig voor mij even. Dat is een boek dat de Joden hebben geschreven in de tijd van de Maccabeën. De Maccabeën waren mensen die zich hebben verzet tegen de gruwelen in Jeruzalem. En die Maccabeën, die hebben boeken nagelaten, 1 Maccabeeën, 2 Maccabeeën. Dat zijn geen Bijbelboeken, ook al staan ze in sommige katholieke Bijbels. Dat zijn Joodse werken, dat zijn Joodse geschiedsboeken. Er staat ook niet, zo zegt de Heer, maar die proberen ons te vertellen wat er gebeurt. En ik neem jullie even mee naar een getuigenis vanuit Maccabeeën. Ik denk dat het de eerste keer is in een preek dat jullie over Maccabeeën iets horen. 12 jaar had Alexander de Grote geregeerd toen hij stierf. Na zijn dood namen de bevelhebbers het bestuur over, ieder in zijn eigen gebied. Waarna zij zichzelf tot koning kroonden. Hun bewind en dat van hun nakomelingen bracht nog lange tijd veel onheil op aarde. Een van hun afstammelingen was de schurk Antiochus Epiphanes, de zoon van koning Antiochus, die gijzelaar geweest was in Rome. Hij werd koning in het jaar 137 van de Griekse overheersing, dat is vertaald naar 175 voor Christus. In die tijd begon zich in Israël een groep afvalligen te roeren die de wet niet meer wilden navolgen. En zij kregen veel aanhangers. Ze zeiden, kom, laten we een verdrag sluiten met de volken om ons heen. Want vanaf het moment dat we ons van hen hebben afgescheiden, is ons veel ellende overkomen. Hun woorden werden met instemming, ik moet even kijken dat ik mee ben hier, begroet en enkele uit het volk verklaarden zich bereid naar de koning te gaan. Deze gaf hun toestemming vreemde wetten en gebruiken in te voeren. Zo bouwden zij in Jeruzalem een sportschool, zoals dat bij de heidense volken gebruikelijk was. Misschien even voor de veiligheid. Dat is niet zoals hiernaast, hè, sportschool in die tijd. Sporten doe je daar in de blote. En dat is hetgene wat aanstoot gaf. Kun je je voorstellen, je zou hiernaast langslopen, je ziet er allemaal naakte mensen die daar op de loopband rondrennen. Dat is de sportschool van die tijd. Vandaag doet men dat niet meer, gelukkig. Maar dat je weet van, ah ja, ze zijn niet tegen sporten. Het gaat over de kledij die men draagt, of juist niet draagt, bij het sporten. En ze lieten zich dus ook weer een voorhuid maken. Inderdaad, Joden zijn besneden. Dat valt op als die daar op de loopband rondrennen. Dan gaan mensen zitten kijken van, hé, daar is iets anders bij de plasser. Want die hebben hun voorhuid weggehaald vanwege het verbond met Abraham. En Joden begonnen dat dus weer terug te doen. Niet met charcuterie eromheen te binden en alle stiekjes, maar door dat uit te rekken. Ik heb geen foto's bij me. Ik wil een keer gaan zoeken hoe dat ging, maar dat had ik beter niet gedaan. In ieder geval, ze lieten zich in met allerlei heidense gebruiken, zoals bij de heidense volken gebruikelijk was, en lieten zich weer een vooruit maken. Ze hielden zich verre van het heilig verbond, vermengden zich met de heidenen en gaven zich over aan kwalijke praktijken. Toen Antiochus zijn heerschappij gevestigd zag, wilde hij ook nog koning van Egypte worden, zodat hij over 2 koninkrijken zou heersen. Hij viel Egypte met een groot leger binnen, met strijdwagens en olifanten, met een grote vloot, en trok ten strijde tegen Ptolemeus, de koning van dat land. Na zware verliezen werd Ptolemeus verslagen en op de vlucht gejaagd. De versterkte steden van Egypte werden ingenomen en het land werd geplunderd. Na zijn overwinning op Jeruzalem trok Antiochus in het jaar 143 met een groot leger naar Jeruzalem. En nu gaat het visioen van Daniël heel sterk in op die gruwelijke strijd, wat er daar dan plaatsvindt, omdat die persoon ook de tempel van God zal aanvallen. En die moet ik even daar aan toevoegen. De tempel van God, dat is voor Joden te vergelijken met wie Jezus voor ons is. Dat is de plaats waar God woont. Dat is het enige plekje op aarde wat God op dat moment heeft gekozen om te wonen. En zelfs die woonkamer van God, dat thuis van God, wordt in het Oude Testament door deze persoon aangevallen en verontreinigd. En ik vind dat belangrijk om te benadrukken, omdat we vaak in onze evangelische kringen denken, maar dat is toch maar een gebouw. Nee, het is meer dan een gebouw. Zelfs dat iemand zou zeggen, maar het is toch maar een kruis. Ja, maar het gaat wel om de persoon die verbonden is met dat kruis. En God wordt dus daar enorm aangevallen en Daniël vertelt dat zoveel jaren van tevoren. Ik ga met jullie naar Daniël 8 en ik ga de tekst rustig lezen. Ik ga niet elk vers becommentariëren, want anders wordt het super saai. Maar ik wil je wel meenemen in het verhaal van wat er nu gaat gebeuren. We beginnen een stukje opnieuw in Daniël 8, vers 1. We gaan weer een stukje terug naar die regering van de Mede en de Perzen en de Grieken. Hoofdstuk 8, vers 1. Na het visioen dat ik Daniël gekregen had in het begin van de regering van koning Belsazar, kreeg ik er weer een in zijn derde regeringsjaar. In dat visioen zag ik mijzelf in de vesting Susan in de provincie Elam aan de Ulai-kanaal staan. Ik sloeg mijn ogen op en zag een ram voor het kanaal staan. Het dier had twee horens. We zullen straks zien, dat is dat Medo-Persische Rijk. Beide waren groot, maar de ene was groter dan de ander. De grootste schoot als laatste op. Het is inderdaad zo. Het Rijk van de Mede was er eerst. En dan kwam het Rijk van de Perzen. Men heeft zelfs in 2020, 2021 ontdekt dat Kyrus Korus ook heel veel propaganda deed. Dat hij bewust dingen weghaalde om zichzelf wat meer roem te geven. Wat dat betreft was dat een moderne kerel. Hij wist goed met de sociale media om te gaan. En dus die tweede hoorn groeide enorm, dat is dat rijk van die Perzen. De grootste schoot als laatste op. Ik zag de ram naar het westen, het noorden en het zuiden stoten. Geen enkel dier kon stand houden tegen hem en niemand kon het uit de macht van de ram bevrijden. De ram deed wat hij wilde en groeide in macht. Terwijl ik nauwkeurig toekeek, kwam er uit het westen, over de uitgestrekte aarde, een geitenbok aan, zonder de aarde te raken. Dus een heel snel beest. De geitenbok had een opvallende hoorn boven zijn ogen. Hij ging op de ram met de twee horens af. Die geitenbok is het Griekse Rijk. Alexander de Grote is die grote hoorn. Die ik voor het kanaal had zien staan. Met onstuimige kracht stormde hij op hem af. Ik zag hoe hij vlak bij de ram gekomen, zich verbitterd op het dier stortte. Het stootte en zijn beide horens brak. De ram had niet de kracht om stand te kunnen houden tegen hem. De geitenbok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem zonder dat er iemand was die de ram uit zijn macht kon bevrijden. De geitenbok werd uitermate machtig, maar op het toppunt van zijn macht brak de grote hoorn af. Vier opvallende hoorns, dat zijn die generaals, gericht naar de vier windstreken, kwamen naar voren in de plaats. Uit één daarvan kwam een nieuwe hoorn voort die klein begon, maar zich geweldig ontwikkelde naar het zuiden, het oosten en het heerlijke land, of Sieradland, het land van de glorie. Dat is Israël trouwens. Hij groeide tot aan de machten van de hemel en wierp een deel van die machten en van de sterren ter aarde en vertrapte ze. Hij verhief zich zelfs tot aan de aanvoerder van het leger, ontnam hem zijn dagelijks offer en ontwijdde zijn heiligdom. Dat gaat over de tempel van Jeruzalem. Deze persoon, deze kleine hoorn, zal in Jeruzalem komen en zal het offer weghalen, dat als dank aan God elke dag wordt gebracht, 's morgens en 's avonds, en zal het heiligdom ontwijden. Omwille van het dagelijks offer viel het leger ten prooi aan zijn misdadig zwaard. Hij schafte de wet van de waarheid af. Dat is het Oude Testament op dat moment. En slaagde in alles wat hij ondernam. Toen hoorde ik een heilige antwoord geven aan een andere heilige die gevraagd had: hoe lang duurt wat in het visioen gezegd wordt over het dagelijks offer, de misdadige verwoesting en het prijsgeven van het heiligdom? Hoe lang wordt het leger vertrapt? En hij zei tegen hem: 2300 avonden en ochtenden, dan wordt het heiligdom in ere hersteld. We hebben perfecte details die hier worden gegeven. Die geitenbok, inderdaad, Alexander de Grote, overrompelt dat Perzische Rijk. Belangrijk om te weten, vind ik. Wij denken nu van, ja, leuk lesje geschiedenis, maar ik doe dit niet om geschiedenis te vertellen. Daar heb ik andere plekken wel voor. Maar interessant voor Daniël dat hij dat al opschrijft. Zodat, zal ik het even zo zeggen, zodat wij beseffen van, laten we opletten wat de tekenen van de tijd zijn. De mensen die 200, 300 jaar, 350 jaar na Daniël leven en het boek Daniël lezen, beseffen van, laten we heel voorzichtig zijn met die kleine hoorn die hier komt. Laten wij niet meteen denken, oh ja, het Griekse Rijk heeft gewonnen, dus we gaan ons allemaal vergrieksen. Nee, er We worden voorbereid, net zoals de leerlingen van Jezus werden voorbereid op het kruis. Werd het volk van God voorbereid op het lijden in die tijd. En nogmaals, geiten en rammen zijn niet normaal vandaag om dat te gebruiken. Ja, sommigen hebben dat op hun auto staan, hè, ram op het einde. Maar ik heb nog niet een voetbalclub of zo ontmoet die zeggen van, ja, wij noemen ons de geiten of zo. Daar kom je niet tegen. Dat zijn namen die vandaag niet meer gelden. Maar vanuit die tijd waren dat dieren die heel veel schade konden toebrengen aan elkaar. Maar waar het om gaat, en daar is ook de aandacht in mijn preek op gericht, is vers 11. Hij verhief zichzelf tot de aanvoerder van het leger, ontnam hem zijn dagelijks offer en ontwijdde zijn heiligdom. Antiochus Epiphanes, de kleine hoorn, is wat dat betreft de eerste antichrist. Komt er nog eentje in de eindtijd, daar ga ik verder op in mijn reeks over openbaring. Maar dit is de eerste antichrist. En je kunt natuurlijk zeggen van, hey, wacht even, Romain, ik vind het nogal moeilijk hier. Dierentuinachtige toestanden hier in de preek, kun je mij helpen? Hoe lees jij nu die tekst aan? Hoe kan ik dat weten? Ja, dat probleem had Daniel ook. En het bijzondere is dat vanaf vers 15 de profetie zelfs wordt uitgelegd. God doet zich de moeite om een tolk naar Daniel toe te sturen om hem te helpen die dingen uit te leggen. Zo belangrijk vindt God dat wij even goed pakken wat er daar gebeurt. Ik lees verder in Daniel 8, vers 15. Toen ik Daniel het visioen gezien had en probeerde het te begrijpen, stond er iemand voor mij die eruit zag als een man. En ik hoorde een menselijke stem over de oelai roepen, Gabriel, geef hem de verklaring van het visioen. Die man, dat is de engel Gabriel. Daarop kwam hij naar mij toe. Maar terwijl hij dichterbij kwam, werd ik zo bang dat ik op de aarde viel. En hij zei tegen mij, let goed op, mensenkind, want het visioen heeft betrekking op de eindtijd. En daarmee doelt Gabriel niet alleen maar op de tijd van de Maccabeën, maar ook op een tijd die nog voor ons in de toekomst zal liggen. Want Jezus, en nu wordt het belangrijk, Jezus zegt tegen zijn leerlingen, jongens, dat is al 160 jaar geleden gebeurd, maar dat gaat nog een keer gebeuren. En let daarop. Wat dat betreft mogen wij alert even worden. Wat is daar gebeurd? Vers 18. Terwijl hij dit zei, lag ik bewusteloos op de grond. Hij raakte mij aan en hielp mij overeind. Daarop zei hij, ik ga u bekendmaken wat er gebeuren zal als de tijd van de toren afloopt, want het gaat over de eindtijd. De ram, met de twee horens die u gezien hebt, stelt de koning van Medië en Perzië voor. De bok, de geitenbok, stelt de koningen van Griekenland voor. De grote hoorn boven zijn ogen is de eerste koning. Dat is Alexander. En dat die hoorn afbrak en vier ervoor in de plaats kwamen, betekent dat er uit dat volk vier rijken zullen ontstaan. Maar minder machtig. Inderdaad, die waren niet meer zo machtig als Alexander, die generaals. Als hun heerschappij ten einde loopt en de misdadigers de macht hebben volgemaakt, dan zal er een koning opstaan met harde gelaatstrekken en bedrevene listen. Hij zal geweldig machtig zijn, maar het is niet zijn eigen kracht. Jezus zegt, in de eindtijd, als de antichrist komt, is dat niet dat hij vanuit zijn eigen kracht handelt. Hij krijgt die krachten van de draak, van de beesten, die in openbaring worden genoemd. Hij zal ongelooflijk groot kwaad stichten en hij zal slagen in alles wat hij onderneemt. Machtigen zal hij te gronden richten, evenals het volk van de heiligen. Oei. Dat zijn de christenen, dat zijn de gelovigen. Ik weet, op dat moment is Jezus niet geboren, dus het woord christen is een beetje misplaatst. Maar het zijn de rechtvaardigen die bij God zijn. En dan moet je kijken, vers 25. Door sluwheid en bedrog slaagt hij in zijn opzet en groeit hij in eigenwaan. Onverhoeds richt hij velen te gronden. Zelfs tegen de vorst der vorsten, dat is de Heere God, komt hij in opstand. Maar dan wordt hij verpletterd, zonder dat er een hand aan te pas komt. Wat verder in de visioen gezegd is over het aantal avonden en ochtenden, is waar. Maar u moet het visioen geheim houden. Een beetje slecht vertaald. Eigenlijk in het Hebreeuws wordt er gezegd, besluiten. Dat betekent, niemand kan iets toevoegen. Ze kunnen er niks aan veranderen en zeggen, ah, er is met de tekst gesjoemeld. Eigenlijk opsluiten, verzegelen. Het woord komt nog een keer voor in Daniel 12. Want het heeft betrekking op tijden die nog moeten komen. Dus Even voor de veiligheid, voor de duidelijkheid. Daniel krijgt het visioen over een tijd van de Maccabeën, maar Jezus zegt tegen ons, denk eraan, dit is ook voor ons belangrijk. En die tekst moet ik misschien even met jullie lezen. Matteüs 24. Het is vandaag wat meer Bijbel, ik weet het. Maar ik vind het belangrijk om ook over Daniel te kunnen preken. Waarom vind ik dat belangrijk? Omdat Jezus daar echt accent op legt. Kijk maar een keer met mij mee in Matteüs 24, vers 15. Matteüs 24, vers 15. Klik, klik, klik. Gelukt? Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel, dat is een afgodsbeeld, waarover gesproken is door de profeet Daniel, dat is het boek wat ik net heb behandeld, zien staan op de heilige plaats, dat is de tempel, en dan staat er bij mij iets achter, bij jullie waarschijnlijk ook, hè? Matteüs voegt iets toe. Lezer, begrijp dit goed, of let hierop. Dat gebeurt heel zelden in de Bijbel, dat dit wordt toegepast. Dat Matteüs zegt van, hey, dit moet je even echt in de gaten houden. En vandaar voel ik mij vrijmoedig om dit wel met jullie te bespreken en jullie niet daarover in het ongewisse te houden. Want Jezus zegt, het is geschreven door Daniel, dit gaat gebeuren, let daarop. Dan moet iedereen in Judea de bergen invluchten. In Judea voor alle duidelijkheid, niet in Kortrijk, maar in Judea. Want in Judea zal opnieuw zich voordoen wat er gebeurde in de tijd van Antiochus Epiphanes. Of Antiochus Epiphanes. Epiphanes betekent trouwens, dat kennen jullie, de katholieke traditie, hè? De verlichte. Dat was zijn eigen naam, hij had zich de verlichte genoemd. En Epiphanes betekent de idioot. Dus vandaar dat men dat verbasterde en hem de bijnaam in Jeruzalem gaf, Antiochus Epiphanes. En dus wat we hier doen met Daniel is niet gewoon leuk geschiedenis en vertoen en Oude Testament en allemaal ja, het oude doos. Nee, nee, dit is wel iets waar ik toch voel dat het goed is om over te spreken. Omdat Jezus zegt van, kijk naar wat Daniel zegt. Hou hier rekening mee, want dit gaat nog een keer gebeuren. Het zou jammer zijn als ik mijn verantwoordelijkheid daarin niet nakom en daar niks over zeg tegen jullie. Jezus verwijst daar nog een keer naar. Dus die koning die zal opstaan in Daniel 8, vers 23 zit ik hier in mijn tekst weer, die zal harde gelaatstrekken hebben en die zal echt listig zijn. Die zal mensen, christenen, weten te misleiden. Hoe die dat precies gaat doen, weet ik niet. Maar er wordt iets gedaan om u weg te halen bij God, om u weg te halen bij de Bijbel, om u te misleiden door valse wonderen, tekenen, valse predikanten, valse profeten, valse kerken. Alles wordt met list gebruikt om niet God te verheerlijken, maar om God te vernietigen. En ik vind dat zo bizar, je moet er even over nadenken. God kiest ervoor om dit toe te laten. Dat past niet zo bij de wijze hoe wij vaak over God spreken. Maar wij zouden zeggen, God grijpt in, bliksemt daar gewoon die man neer. Maar God laat dit toe. God laat toe wat er gebeurt. Trouwens, mocht je noteren willen waar er in het Nieuwe Testament sprake is van die antichrist die nog komen gaat, parallellen met deze tekst, dan zijn dit de twee teksten die ik je wil meegeven. Dat is 2 Thessalonicenzen 2 en dat is Openbaring 13. Dat zijn zo twee teksten die heel nauw hierbij aansluiten. Die kunnen je helpen. Maar dus wat gebeurt er? Antiochus is in ruzie met de koning van Egypte en hij gaat naar het Sieraadland, naar Jeruzalem. En daar kiest hij dus ervoor om het heiligdom van God, wat net de nieuwe eredienst is ontstaan, Ezra, Nehemia, Malachi, Haggai, Zachariah, die tijd, Esther, om dat heiligdom volledig weg te brengen. En ik lees een stukje weer uit Maccabeeën, want dat laat heel mooi zien. Of ja, mooi niet, maar dat laat goed zien wat er gebeurde. Maccabeeën is echt een geschiedenisboek. Helpt je ook om beter de brug te maken van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Toen gelastte de koning per brief zijn hele rijk om één volk te vormen en de eigen gebruiken op te geven. En alle volken voegden zich naar het woord van de koning. Zelfs veel Israëlieten gingen over tot zijn godsdienst. Offerden dan af godsbeelden en ontwijden de Sabbat. De Sabbat is bedoeld door God als rust. Relax een dag. En die werd volledig ongedaan gemaakt. Per bode stuurde de koning, dat is die kwade koning, brieven naar Jeruzalem en de steden van Judea, waarin hij de naleving gelastte van gebruiken die het land vreemd waren. In de tempel mochten geen brandoffers, dat is aanbidding, graanoffers, dat is dank, en wijnoffers, dat is samen zijn bij God, meer worden gebracht. En sabbat, dat is feest vieren en samen met God aanwezig zijn. En feestdagen, dat is ook feest vieren voor God. Wat dat betreft, wij zijn anders dan de islam. We hebben geen ramadan en zoiets waar we moeten vasten. We vieren alleen maar feestjes, wat dat betreft. Kerst, nieuwjaar, nee, nieuwjaar niet, Pasen, et cetera, Pinksteren. Ze moesten worden afgeschaft. De tempel en de priesters werden ontwijd. Er werden altaren gebouwd en heiligdommen en tempeltjes ingericht voor afgodsbeelden. En er werd vlees van varkens en andere onreine dieren geofferd. Waarom varkens? Niet omdat dat goedkoper vlees is. Maar omdat het een onrein dier is. Dat mocht niet. Ze mochten hun zonen niet meer besnijden, waarmee alles wordt ongedaan gemaakt vanaf Abraham. En moesten zich verlagen tot allerlei onreine en onheilige praktijken. Zo zouden de wetten vergeten worden en alle voorschriften in ongebruik raken. Iedereen die het gebod van de koning negeerde, zou worden gedood. Dit is geschiedenis, hè, Maccabeën, dat is geen profetie. Maar Daniel zag dat al van tevoren. Daniel besefte, daar komt een smeerlap die echt de tempel van God volledig verontreinigt. Inderdaad, Antiochus heeft het varkensbloed laten opvangen en daar heeft hij de tempel mee besprenkeld. Alle gordijnen, alles wat er maar te besprenkelen was, heeft hij besprenkeld. Hij heeft 20.000 soldaten naar Jeruzalem gestuurd om de stad te veroveren op een sabbat. Want dan zouden de trouwe Joden rusten. Daar waren ze niet voorbereid op. Alle mannen te doden, alle vrouwen mee te nemen, kinderen, als buit. De tempel wordt ontwijd en er wordt een varken aan Zeus, dat is de god van de Grieken, geofferd. En de tempelschat wordt geplunderd. Op 15 Kislew, dat is een maand, april, mei, kent dat, hè, van het jaar 145, liet de koning een verwoestende gruwel, dat is de afgodsbeeld, op het altaar bouwen en in de andere steden van Judea liet hij altaren neerzetten. Voor de huisdieren, en op straat werd wierook gebrand. Werden er wetsrollen gevonden, dan werden deze verscheurd en verbrand. Wie in het bezit van zo'n verbondsrol bleek te zijn, of volgens de wet leefde, werd op last van de koning ter dood gebracht. Maand na maand lieten de inspecteurs in Israël hun macht voelen de overtreders die ze in de steden aantroffen ter dood te brengen. En op de 24e van de maand offerden ze op het afgodsaltaar dat boven op het oude altaar stond. De vrouwen die hun kinderen hadden laten besnijden werden op grond van de verordening gedood en zuigelingen werden opgehangen aan de hals van hun moeder. Ook hun huisgenoten en degenen die de besnijdenis laten verrichten werden gedood. Twee Maccabeeën, één Maccabeeën beschrijft al die gruwelijkheden, die ga ik u niet verder naar voren brengen, want daar gaat het mij niet om. Maar wat mij wel enorm raakt is van, Heere God, dit gaat wel over uw heilige plaats. Dit gaat over uw tempel. Wat Antiochus doet is geen kleine zaak. Dit is een aanval op God zelf. Ongekend. Ongekende gruweldaden. En zoals gezegd, velen hebben hem dan ook de bijnaam de idioot, de gek, Epiphanes, gegeven. En gelukkig waren er Joden die ook op den duur zeiden van wij gaan ingrijpen. Dat waren de Maccabeeën. Trouwens, het woord Maccabee betekent hamer. Dus dat waren de mannen van de hamer. Kunt je voorstellen als je die s'nachts tegenkwam? Dat waren van die joekels waarschijnlijk. Zo drie keer Tobi naast elkaar. Zo dat soort mannen, hè? Kleerkasten. De mannen van de hamer. Had je willen geen ruzie meer hebben met de Maccabeeën. En de meeste van hen zijn gestorven trouwens in die strijd. Nu, wat mij enorm raakt, en daar is het accent van mijn preek op gericht, is dat God mee in dat lijden gaat. Wij dienen een God die naast je staat, die je schepper is en die meeleidt. Weet je, als wij het verhaal hadden mogen schrijven van de wereldgeschiedenis, dan zouden wij niet meer Pasen vieren, Goede Vrijdag vieren op de manier zoals we het vandaag kennen. We zouden het lijden niet hebben meegepakt. Dat is trouwens een bewijs zelfs voor de waarheid van het christendom. Als je een godsdienst bedenkt, moet je iets bedenken, een God bedenken waar mensen naar opkijken. En dat bedoel ik niet een God die aan een kruis hangt en waar je naar op moet kijken. Wij zouden de triomf benadrukken. Het lijden zouden wij achterwege laten. We zouden kerst op een andere manier gaan bedenken als we dat zelf hadden bedacht. We zouden niet beginnen met een voederbak. We zouden niet beginnen met een hoogzwangere Maria. We zouden een paleis kiezen. We zouden heel Israël laten jubelen omdat God geboren wordt. We zouden geen Herodes hebben die het kind wil verdoden. En als we die zouden hebben, zouden wij zeggen, en hij at de dag daarvoor nog een keer soep en was dood, omdat de soep vergiftigd was of wat dan ook. We zouden Jezus niet laten wegvluchten als kleine baby. Als wij het verhaal mochten schrijven, zouden wij alleen maar Paaszondag beschrijven, maar niet Goede Vrijdag. En juist het bijzondere van Daniël 8 is dat God laat zien, ook ik zet mijn glorie aan de kant. Het bijzondere van de komst van Jezus is dat God mens werd, zweette, honger had, wist hoe hij balken moest maken als houtbewerker, hoe hij ze moest zagen. Jezus proefde van het voedsel en hij moest ook eten, anders zou hij sterven. Maar het voedsel wat hij zelf in Genesis had geschapen. Jezus kon een woord kunnen uitspreken en hij zou stenen in brood veranderen. Maar hij deed dat niet. Hij kon dat, maar hij deed dat niet. Hij koos ervoor om te vasten. En zelfs toen hij honger had, deed hij niet zo'n wonder. Jezus kreeg honger, werd moe. Hij sliep op de boot terwijl er een grote storm gaande was. Dat betekent dat hij echt wel moe was. Hij was mens. En hij leed zelfs meer dan Job. Hij werd verzocht en verloor alles van waarde, inclusief zijn vrienden, zijn leerlingen, zijn eigen leven, alles. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Antiochus is aan zijn einde gekomen, zegt Daniël trouwens. Hè? Hij werd verpletterd zonder dat er iemand bij was. Inderdaad, op een bepaald moment is hij gewoon ziek geworden en dood omgevallen. Dat is wat er gebeurde bij Antiochus Epiphanes. En de tempel werd gereinigd. De tempel herinnert, de Israëli's herinneren zich dat trouwens tijdens het lichtfeest, Chanukka. Ik weet niet of jullie dat feest kennen. Dat is het lichtfeest waar ze dus herinneren. Dan hebben we weer het licht in de tempel gebracht. Dat heeft daarmee te maken met het herinstellen van de tempel. Nu begrijp je misschien ook een beetje waarom dat de Farizeeërs zo streng waren voor de Sabbat. En ook voor andere gebruiken. Ja, die hadden die tijd net achter zich. Hè? Die wilden dat niet meer opnieuw. Ja, en ook dat vonden ze ook wel moeilijk als de apostelen dan naar de volken gingen en met heidenen aan tafel zaten. Let op, we gaan toch niet nog een keer de geschiedenis van 167 voor Christus herhalen. Dat speelt allemaal mee. Wat dat betreft is het verhaal van Maccabeeën wel nuttig. Maar dus ook in het Jodendom wordt er gezegd van, wij lijden mee omdat God lijdt. Jezus is verworpen, wij worden mee verworpen. Net zoals hij verheerlijkt is, zullen wij ook straks mee verheerlijkt worden. Er was een keer een jodenvervolger in Rusland en die vroeg aan een jood van, kijk, ik ben jullie aan het vervolgen, hoe denken jullie dat afloopt? En die jood zei, met een feest. Hoe bedoel je met een feest? En die jood zei, Farao probeerde ons te vernietigen. En we vierden het Pascha, het Pascha. Pasen, als bevrijding uit Egypte. Haman, kennen jullie die? Boek Esther, probeerde ons te vernietigen. En we vierden het Purimfeest, het toevalsfeest of het lotfeest, Purim. Antiochus Epiphanes probeerde ons te vernietigen. En we vierden Chanukka, het lichtfeest, het feest van de toewijding. De engel verduidelijkt wat er gezegd is, Daniël, is waar. Hou daar aan vast. En ik vind het belangrijk om dat te benadrukken. Als jouw leven momenteel met heel veel lijden geconfronteerd is, en je vraagt je af, waar is God? Besef dan vanuit Daniël 8, besef dan vanuit Golgotha, God is mee in het lijden. God staat daar niet aan de kant. Vraag me niet waarom God dat doet, dat moet je hem zelf vragen. Maar ik kan alleen maar daarvan getuigen dat wij een God hebben die zelfs mee in dat lijden gaat. Hij is een God die je begrijpt. En zelfs dat is het meest bijzondere van het volk van God. Dat zo'n Daniel volledig muf is en zegt, wow, ik ben echt misselijk, ik moet echt rust nemen, want ik snap er niks van. Tenminste, ja, ik snap wat er verteld is, maar het kan dan niet plaatsen dat God dat laat gebeuren met zichzelf. Maar Daniel gaat verder met God. Daniel weet, in Daniel 7, staat ervoor, is er sprake van de komst van de mensenzoon. Jezus komt. Daniel 7. Maar in Daniel 8 is er ook sprake van het lijden wat zal gebeuren. Kennen jullie C.S. Lewis? Ja, heeft een boek geschreven, jaren geleden, Brieven uit de Hel. Klinkt niet meteen aantrekkelijk, ik weet het. En daarin laat hij de demonen zo met elkaar reflecteren op hoe kunnen ze christenen verleiden en misleiden. En op een moment zegt een van die mededuivels het volgende. Want die mededuivel die probeert dus alles eraan te doen wat er maar kan om die christenen weg te krijgen. En dan zegt die duivel tegen die andere duivel, vergis je niet, Galsum, zo heet die andere duivel. Er bestaat voor ons geen gevaarlijkere situatie dan wanneer een mens niet meer het verlangen, maar wel nog het voornemen heeft om de wil van de vijand te doen. Dus je verlangt er niet meer naar, omdat zoveel dingen tegenzitten, maar je blijft het toch doen. Je hebt wel nog het voornemen om de wil van de vijand, dus God voor de duivel voor alle duidelijkheid, te doen. Om zich heen een universum ziet waarin ieder spoor van God verdwenen lijkt. Maar waar die mens zich ook afvraagt waarom hij in de steek gelaten is en dan toch gehoorzaam blijft. Dat is het antwoord van de duivel aan andere duivel. Er bestaat geen gevaarlijkere situatie. Het is veel makkelijker om jullie in lijden te brengen en dat jullie God vaarwel zeggen. Maar het is heel moeilijk als je weet, God gaat mee door het lijden heen. Ook hij heeft geleden. Er is geen opstandingszondag zonder kruis. Er is geen paaszondag zonder Goede Vrijdag. En ook geen paaszondag zonder Stille Zaterdag. Een moment waar niks gebeurt. Geduld. Waar je niet weet, hoe moet dit hier aflopen? En Daniel beseft dat. En wij mogen tegen elkaar zeggen van, misschien is het voor jou vrijdag, Goede Vrijdag, waarin heel veel lijden gebeurt. Maar bedenk, zondag komt eraan. Zondag is een aantocht. Klamp je vast als christen aan de God die meegaat in het lijden, maar tegelijkertijd zegt van, ik zal ook de vernieuwing brengen. Daniel 8 is de getuigenis van wat er met God gebeurt. Iets waar we misschien snel overheen springen, te technisch, te lastig. Maar het is wel iets waar Jezus van zegt, hou dit vast, want het gaat nog een keer gebeuren. Als je denkt dat God zwak is, besef dan, God kiest er echt wel voor om zich zwak voor te doen aan het kruis. Maar tegelijkertijd, als wij denken, als de wereld denkt, nu heeft hij verloren, dan blijkt toch altijd weer dat God de overwinning behaalt. Als Abraham en Sarai denken, er wordt nooit meer iets met die belofte, we zijn oud en afgetakeld, dan schenkt God een zoon met de naam Yitzhak. Lachen betekent dat Isaac. Als Isaac en Rebecca geen kinderen kunnen krijgen, dan schenkt God genade. Als Jacob het eerstgeboorterecht accepteert, hoewel hij daar totaal niks van ziet en Esau het verwerpt, dan ziet God naar Jacob om en blijft hij trouw. Als Lea, het meisje waar niemand mee wil trouwen, zich aan de kant voelt geplaatst, dan kiest God haar en laat uit haar de Messias geboren worden uit de stam van Juda. Dat is de God die we dienen. Moeilijk. Maar dat is wel het Bijbelse getuigenis waar Jezus van zegt van, hou er rekening mee. Let op de profeet Daniel. Zodat je niet in de listen van het kwaad terechtkomt.
Oké, bedankt. Het was denk ik toch wel zeer interessant. En inderdaad goed om na te denken.
We gaan samen de dienst afsluiten met het laatste lied. Op dat moment zie ik u, Jezus Heer, wanneer ik aan u offer denk. We gaan samen recht staan.
Gods geschenk ben ik daar op dat moment. Ben ik daar op dat moment. Op dat moment zie ik u aan het kruis waar u leeft. En is mijn hart verbroken door wat u voor mij deed. Op dat moment.
Dienst afsluiten. Op het groene blaadje op het potscherm staan de mededeling. Dus nu maandag is er bidstond. Er is ook de Bijbelstudies in de kerk in Bissegem. Die doorgaan dus binnen 2 weken, 26 februari. De data staan er ook van achterop. En er is ook de Bijbelstudie met Mark Herkelboot. Ik hoor heel positieve dingen, dus voel u zeker vrij om aan te sluiten. Het is blijkbaar echt de moeite. Ongetwijfeld ook in Bissegem is dat zeker de moeite. Ik heb ook Angela, dat is een bekend gezicht bij ons. Angela wilde graag nog iets mededelen.
Hallo allemaal. Het is lang geleden dat ik hier van voor stond. Ik kreeg zelfs kriebels in mijn buik. Geloof het of niet. Maar ik zou vandaag graag iemand extra in de bloemetjes leggen. Namelijk mijn mama. Zij is jarig vandaag. En ook al heeft ze de gewoonte om altijd daar flink van achter te zitten, ik vind toch dat we eens mogen zingen voor haar. Bernhard, Berenhard, let's go. Thank you.
Zo, ik wil graag nog afsluiten met een een stuk uit Johannes. Misschien ook goed als aanleiding naar Pasen toe. Dus woensdag start de 40 dagen tijd. Het is het allereerste stuk uit Johannes waar eigenlijk het verhaal zeg maar, begint. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes, hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, omdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel hebben ontvangen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, maar niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Vader, ik dank u voor dit moment samen. Vader, dank u voor de woorden van opbouw, van uw woorden. Woorden die leven geven, woorden van hoop. Wij danken u dat wij dat woord ook hebben ontvangen om ervan te leren. En wij bidden, Heer, dat de dingen die we hier gehoord hebben, Vader, dat we het mogen vasthouden. Wilt u met ons mee op weg gaan? Zoals we horen, Vader, u bent bij ons in alle tijden, in alle situaties. In onze tijden van hoop, maar ook in tijden van lijden. Vader, en niemand kent ons beter dan u zelf. Ga met ons mee. Geef ons de hoop op momenten dat we die hoop nodig hebben. Vreugde op momenten dat we de vreugde nodig hebben. Maar Heer, wij danken u dat u bij ons bent, onvoorwaardelijk. Dank u voor die onnoemelijke zegen. Ik dank u daarvoor. Amen. Een gezegende week en een gezegend levensjaar voor Nazik.